In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt professor Dr. ingenieur Koos van der Hoeven met internist-oncoloog Dr. Miriam Chalabi van het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Jongstleden april ontving zij de prestigieuze Innovators in Science Award 2026 van Takeda en Nature voor haar innovatieve onderzoek naar neoadjuvante immunotherapie bij patiënten met colorectaal carcinoom en een mismatch repair deficiëntie. In de podcast bespreken zij waarom Chalabi de prijs kreeg, wat deze prijs inhoudt en wat ze ermee gaat doen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het onderzoek van haar groep naar de rol van immunotherapie bij mismatch repair deficiëntie en proficiënte colorectaal carcinomen. Tot slot wordt teruggeblikt op Chalabi's wetenschappelijke co-voorzitterschap bij het ESMO Congress in 2025.
April jongsleden kreeg dokter Miriam Chalabi, internist-oncoloog uit het Antonie van Leeuwenhoek NKI, de prestigieuze Science Award van Nature en Takeda. En dat ging over haar baanbrekende werk op het gebied van de preoperatieve immunotherapie bij patiënten met het colorectale carcinoom. Nou, dat is een hele mooie gelegenheid om met haar hierover te praten. En Mirjam is hier. En Mirjam, fijn dat je dit wil doen. En gefeliciteerd met je prijs.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging ook.
Waarom heb je de prijs eigenlijk gekregen?
Ja, dat moet je aan de jury vragen. Maar het is een prijs die bedoeld is voor jonge, relatief jonge onderzoekers die baanbrekend onderzoek doen, of in ieder geval hoog risico onderzoek doen. Ja. Innovatief onderzoek. Er zijn drie categorieën. Eén daarvan is oncologie. Ja. En daar was ik categoriewinnaar al van. En dat was eerder al bekend. Ja. Nou, dat is al heel bijzonder, dat je uit een hele grote groep mensen wordt geselecteerd categoriewinnaar bent, ja, voor de oncologie. En vervolgens komt dan de volgende stap van welk onderzoek vindt de jury, en dat is een jury vooral bestaande uit Nature editors en, ja, ook andere onderzoekers. En die bepalen dan welk onderzoek zij vooral innovatief en baanbrekend vinden binnen de drie categorieën.
En daar, de andere twee categorieën, dat was neurowetenschappen.
Klopt.
En dat was gastrointestinaal inflammatoire darmlijden.
Klopt.
Je zit eigenlijk een beetje in beide groepen, hè?
Ja, ja, dat, die gastrointestinaal, er is zeker overlap. Ja. Dat waren twee ook echt fantastische onderzoekers, ja, allebei uit China, die daar categoriewinnaars van waren. Dus ja, het is heel bijzonder om dan uiteindelijk de grote prijswinnaar te worden.
Ja, nou, je kreeg de prijs tijdens een gala in Boston. Wat is de prijs?
Ja, de prijs is, nou, ik denk vooral met name ook überhaupt het de hoofdprijswinnaar zijn van zo'n prestigieuze prijs. Dat je innovatief onderzoek doet en dat je geselecteerd wordt uit zo'n grote groep mensen. Meer dan 300 aanmeldingen.
Ja.
De prijs is een medaille. Een, ja, hele mooie medaille die bij mij thuis staat nu. En daarnaast is de prijs ook in totaal $200.000.
Ja.
De categorieprijs was $75.000. En daar kwam daar 175.000 bij. Ja. Dat is $250.000.
Ja, ja, een heleboel geld.
Ja, heel veel geld.
En moet je daar speciale dingen mee doen? Ik las dat er ook nog zeg maar een jaar lang extra training aan gekoppeld is.
Ja, dus voor die prijs hoef ik niet iets speciaals te doen. Daar kan ik ook mee doen wat ik wil. En die training, dat is echt voor alle categorie nominees.
Ja.
En winnaars. Ja. Dus een grote groep, nou ja, een grote groep, 9 mensen waar we aan mee gaan doen. En echt een soort carrière perspectief.
Om de carrière nog verder te ontwikkelen, ja, voor zover dat mogelijk is.
Ja, carrière coaching.
Nou. Ja,
en ik denk dat alleen maar mooi is om dat mee te krijgen.
Nou, ontzettend leuk. De aanleiding van de prijs is je onderzoek naar het effect van de immunotherapie op patiënten met een mismatch repair deficiëntie colorectaal carcinoom. En dat is eigenlijk ook het onderzoek wat je in het AVL met name doet.
Ja.
Hoe is dat begonnen?
Ja, dat is begonnen. En als mensen dat dan horen, dan kunnen ze zich dat bijna niet voorstellen. Maar ooit is dat begonnen met een onderzoek waarvan wij dachten, we gaan hier vooral van leren. Wat gebeurt er in de tumor van mensen met mismatch repair deficient coloncarcinoom, maar ook mismatch repair proficient coloncarcinoom. Ja. Want daar ging het misschien ook wel wat meer om destijds, toen het onderzoek begon.
Ja.
Wat kunnen we daarvan leren? Waarom reageren die tumoren eigenlijk niet op immuuntherapie? En hoe kunnen we de kennis van de mismatch repair deficiënten, waarvan we wisten dat het bij een deel wel werkte, daarvan leren hoe we misschien de mismatch repair proficiënten moeten aanpakken om die wel beter te laten reageren.
Ja.
Dus het begon als een heel klein onderzoek en vooral exploratief onderzoek, translationeel. En toen zagen we dat die mismatch repair deficiënte tumoren, dat die als sneeuw voor de zon verdwenen.
Ja.
Als je ze immuuntherapie geeft voor de operatie.
Ja, ja, en dat was op het moment dat eigenlijk al bekend was dat immuuntherapie bij gemetastaseerd mismatch repair deficiënt colorectaal carcinoom effectief was.
Ja, daar hadden we een beetje wat data over. Dat was effectief bij zo'n 30% van de mensen.
Ja.
Dat is wat we toen wisten.
Ja.
Dus daar ging ik ook een beetje van uit. Het zal bij een deel van de mensen werken. En daar kunnen we van leren.
Ja, nou, het was exploratief, maar je zag in het lab. Hoe zag je het eigenlijk?
In de patiënten.
Ja.
Eigenlijk met name in de patologieuitslagen.
Ja.
Maar eigenlijk misschien meer eerst in de patiënten. Want de eerste patiënten die werden behandeld, die hadden grote tumoren. Die hadden heel veel klachten. En dat die na één kuur immuuntherapie al kwamen. Dat was al 2 weken later dus, voordat ze de tweede kregen. En dat zeiden, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik geloof het eigenlijk niet. Maar ik voel de tumor niet meer.
Ja.
Of ik heb veel minder klachten en veel minder pijn.
Ongelooflijk.
En ik vond dat toen ook best lastig om daar iets van te vinden. Wat zou dat betekenen? En vervolgens zagen we dat de patoloog daar ook zag dat de tumoren bijna...
In welk jaartal was dat?
2017.
2017.
Hadden we de allereerste patiënten.
En hoe is het toen verder gegaan?
Nou, toen wilden we, nadat we zagen dat we wilden vooral eerst meer patiënten behandelen. En toen zagen we, toen hebben we de eerste data gepubliceerd in 2020.
Ja.
Van dat exploratieve onderzoek. En daar zagen we dus bij 20 patiënten dat 100% respondeerden op die immuuntherapie.
Ja.
En dat was reden om die studie te expanderen.
Ja.
En ook te expanderen, niet zozeer alleen van we willen meer pathologische respons zien. Maar we wilden vooral ook een studie die gepowered was om uiteindelijk te kunnen kijken naar niet alleen de pathologische respons, maar ook naar de overleving van mensen, de ziektevrije overleving.
Ja.
En dat zijn we toen gaan doen.
Ja, nog even naar toen deze studie werd opgezet. Je ging toen IPI plus NIVO geven aan deze patiënten. Nog even, waarom gaf je de combinatie en waarom beperkte je niet alleen tot een PD-1-remmer?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat omdat wij ook redeneerden destijds vanuit, we willen met immuuntherapie iets doen voor de MMR-proficiënte tumoren. De kans dat de MMR-proficiënte tumoren op monotherapie zouden responderen was eigenlijk nihil.
Ja.
Dus we wisten dat we iets extra's moesten doen.
Ja.
Er was al veel, nou, niet veel. Er was al wat kennis en data met neoadjuvant ipi-nivo bij melanoom.
Ja.
Ook komen er vooral vanuit het AVL. Dus we konden dat ook meenemen in de opzet van onze studie. Ik krijg die vraag nog steeds heel vaak, van waarom niet monotherapie, anti-PD-1? En daar hebben we dus wat aan gedaan. Want we hebben nu net... we zijn die aan het afronden. En ook een onderdeel van de NIS-studie, maar dat zijn weer 2 substudies of 2 cohorten waarin we patiënten of randomiseren naar niveau monotherapie.
Ja.
Of naar niveau RELA is het in dit geval. Nivolumab, relatlimab met anti-LAG-3. En eigenlijk ook juist om die data te laten zien, hoe ziet het eruit als je monotherapie geeft.
Ja.
Hopelijk kunnen we die data op ESMO presenteren.
En
weten we daar dan meer over.
Dat kan je nu nog niet verklappen, maar daar gaan we zeker dan meer van horen.
Ja.
De ipilimumab en de nivolumab, die waren toen niet geregistreerd voor de preoperatieve behandeling.
Nee.
Hoe is de funding van deze studie geweest?
Dat is BMS, Bristol Myers Squibb.
Ja.
Toen ik deze studie had gepitcht in 2016, dat was... Ja, ik had me toen voor het eerst verdiept in immunologie, immuuntherapie.
Ja.
En daar een paar maanden aan besteed. En ook zelfs na mijn AIOS-tijd dacht ik ga een maand vrijnemen om dit te kunnen doen.
Ja.
En toen heb ik die studie kunnen mogen pitchen bij een meeting met Bristol Myers. Toen kregen we een relatief klein bedrag voor zo'n studie van 60 patiënten. En daarna hebben ze gelukkig ook de vervolgstudies allemaal ook willen financieren.
Ja.
Want dit zijn toch hele dure medicijnen.
Ja.
Hele dure studies om te doen.
Ja.
Dus dat is heel fijn dat Bristol Myers daar bereid toe was.
Dat is mooi. Nou, je hebt verteld, je hebt van die exploratieve studie ben je in fase 2 gaan doen. Die is in 2024 gepubliceerd.
Ja.
Zou je nog kort kunnen vertellen wat de uitkomsten daarvan waren?
Ja, wat we toen hebben gepubliceerd is vooral de veiligheid en de bijwerkingen natuurlijk. Maar daarnaast ook de pathologische responsdata. Om te beginnen met veiligheid, want dat was het allereerste eindpunt ook van de exploratieve studie destijds. We zagen dat de behandeling heel goed werd verdragen. Dat we eigenlijk heel weinig, minder dan 5% graad 3 tot 4 bijwerkingen zagen. Ook de lange termijn bijwerkingen zagen we bij weinig patiënten. En ja, ik denk nog steeds dat dat zeker te maken heeft met het feit dat we maar zo kort behandelen.
Ja.
Ook al is het combinatie immuuntherapie. We geven lage dosering ipilimumab en we geven maar 2 kuren nivolumab.
Ja.
En dat echt wel uitmaakt. En dat anders is dan als
je... De lage dosering ipilimumab, dat is 1 milligram?
1 milligram per kilogram,
ja.
Dus die data hebben we toen gepubliceerd, maar ook de pathologische responsdata. Wat we zagen is dat 98% van de patiënten een pathologische respons had. 95% had een bijna complete of een complete respons. En 68, enorm. Ja, dat is gigantisch en ongekend eigenlijk.
Ja.
68 had een complete respons. En dan moet je bedenken dat dit binnen 6 weken van de eerste kuur immuuntherapie was.
Ja.
En mediaan was 5,4 weken.
Als uitkomst is dit fantastisch,
ja.
Maar wat betekent dat voor de patiënt? Dus zijn er uitkomsten over de progressievrije overleving?
Mm-hmm.
Zijn er misschien ook al uitkomsten over overall survival?
Ja, het eerste waar de patiënt baat bij heeft, is natuurlijk zeker de patiënten met hele uitgebreide tumoren. Want daar hebben we 65% van de patiënten had een klinische T4-tumor in die studie. Is dat de operatie en de kans op een R1-resectie aanzienlijk kleiner is en de operatie veel beter uitvoerbaar is. Betekent niet dat je altijd een kleinere operatie doet, maar in sommige gevallen wel. Zeker als het gaat om een tumor die doorgroeit in andere organen in de omgeving. Maar natuurlijk is een hele belangrijke vraag, en dat was ook waarom we de studie gepowered hebben of ziektevrije overleving, is hoe ziet dat eruit voor patiënten?
Ja.
En dat hebben we inmiddels ook gepresenteerd, en daar komt hopelijk binnenkort een mooie update over, is dat iedereen ziektevrij was bij een mediane
follow-up
van 3 jaar.
Ja, en verder, dat ga je bij de ESMO vertellen?
Ik hoop eerder.
Okay.
Daar zit dan ook overall survival data bij.
En dat wordt dan voor het eerst dat er overall survival data komen?
Ja.
Ja. Als je naar het rectumcarcinoom gaat, dan kan het een belangrijk voordeel van een patiënt zijn dat je orgaansparend kan werken.
Ja.
Die patiënten die pathologisch complete respons met 2 kuren ipi-nivo bereiken, die zijn eigenlijk soms niet meer geopereerd. Is dat iets wat ook in de lucht kan hangen voor patiënten met een coloncarcinoom, of zie je dat niet gebeuren?
Ja, dat hangt zeker in de lucht. Ik hoop dat het binnenkort wat minder in de lucht hangt en wat grijpbaarder is. Daar zijn we mee bezig. Dat is vaak ter sprake gekomen in het verleden. Dat heb ik enigszins afgehouden. Afgehouden wil ik niet zeggen, misschien even mee gewacht, omdat we meer data wilden genereren over hoe we dat veilig konden doen.
Ja.
En natuurlijk zal dat een subgroep van patiënten zijn die daar oren naar heeft. We worden wel gevraagd door patiënten van, is dat niet een optie? En waarom heb je mij geopereerd? Dus het is niet een vraag die vanuit ons komt als onderzoekers of oncologen of chirurgen, maar echt vanuit de patiënt. We wilden wel weten, hoe kunnen we dan weten dat we dat een patiënt kunnen aanbieden? Want met een CT-scan zien we dat de tumor kleiner wordt, maar we zien echt bijna nooit dat een tumor helemaal weg is, terwijl dat bij een heel groot deel van de mensen wel het geval is.
Ja.
Dus we hebben data gegenereerd, zowel vanuit de studies die nu gaande zijn binnen de niche. Maar ook binnen andere studies, waar we ook scopieën bijvoorbeeld hebben gedaan.
Ja.
Biopten hebben genomen. Bij een deel van de mensen die geopereerd zijn, hoe verhoudt het zich? Wat we endoscopisch zien, wat de biopten laten zien, tot de pathologische uitslag. En ook circulerend tumor-DNA. Dat hebben we dan ook meegenomen in die onderzoeken. En nu denk ik dat we voldoende hebben om mee te kunnen nemen in de afweging van oké, dit is een patiënt die je wel orgaanpreservatie zou kunnen aanbieden, wetende dat er altijd een kans is dat we dat, want de lymfeklieren, dat kunnen we dan weer niet zo goed beoordelen. Dat snap ik. Dus dat blijft altijd een risico. Dat is natuurlijk bij het rectumcarcinoom ook. Moet je mensen vooral in de gaten houden.
Bij het rectumcarcinoom is het makkelijker om die te vervolgen, omdat de scopie wat minder ingrijpend is.
De scopie is minder ingrijpend. Je kunt een MRI doen. We hebben daar veel meer ervaring mee. Bij het colon is dat echt pionierswerk.
Ja. En zou het kunnen dat het klaren van circulaire tumor-DNA ook nog een rol gaat spelen bij je besluitvorming?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ctDNA ons helpt. Het zal niet het antwoord geven, maar het zal zeker helpen.
Ja, als je nu een patiënt in je spreekkamer krijgt die een T4, zeg maar een stadium 3 colorectaal carcinoom heeft met een mismatch repair deficiëntie. Mm-hmm. Kan die op dit moment ipi-nivo krijgen?
Nee, niet ipi-nivo. We hebben nu nog even, totdat dit cohort vol zit, hebben we wel de mogelijkheid om met nivolumab, relatlimab patiënten te kunnen behandelen. Dat is binnen de niche-studie zelf.
Ja.
Als die vol zit, dan hoop ik vooral in de tussentijd weer een nieuwe studie te kunnen openen, totdat het wel standaardzorg wordt, hopelijk, en dat we wel niveau IP kunnen geven.
Ja. Weten eigenlijk alle patiënten voordat ze geopereerd worden of ze een MMR-stabiele ziekte hebben of een deficiënte MMR-status hebben?
Korte antwoord is nee. Ik denk wel dat het overgrote deel van de patiënten wel getest wordt. Niet iedereen wordt getest voor de operatie, helaas. Ik denk dat er nog wel ziekenhuizen zijn die dat niet standaard doen voor de operatie. Maar het is wel steeds meer aan het schuiven dat het overgrote deel dat wel doet. Waar we wel echt vanaf moeten is, vind ik, en dat vinden meer mensen, is dat we alleen maar mensen onder de 70 testen.
Ja.
Dat is van oudsher zo gekomen. Dat heeft te maken met klinisch genetisch onderzoek en de kans op erfelijkheid. Maar nu gaat het niet alleen maar over kans op erfelijkheid. Het gaat echt om behandelconsequenties. En al helemaal bij mensen waar je overweegt om iets van systeemtherapie te geven.
Ja.
Of mensen die uitgebreide tumoren hebben.
En je weet dat bij de primaire colorectale carcinoom 10-15% een mismatch repair deficiëntie heeft. Geldt dat ook voor mensen boven de 70?
Ja. Het komt vaker voor. Een van de meest voorkomende patiëntengroepen met een mismatch repair deficiënte tumor zijn vrouwen, oudere vrouwen. Die hebben vaker de rechtszijdige MMR deficiënte tumoren. Ja. Dus ja, het komt zeker vaak voor. We hebben in de NIE-studie tot aan, volgens mij is onze oudste patiënt 82 die we geïncludeerd hebben.
Okay. Dus een pleidooi van jou om dat ook bij mensen boven de 70 de mismatch repair status te testen.
Zeker bij mensen met uitgebreide tumoren.
Nou, spectaculaire data heb je ons verteld. Klinische consequenties, daar wordt binnenkort meer over bekend. Laten we een stapje terugmaken naar de patiënten die een mismatch repair proficiënte tumor hebben. Want daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Tot nu toe was immuuntherapie voor hen eigenlijk geen optie.
Nee.
Is dat nog steeds zo?
Ja, dat is nog steeds zo. Er zijn veel studies geweest bij mensen met gemetastaseerd MMR proficiënt colorectaal carcinoom. Allemaal negatieve studies, behalve eentje meer recent, met een nieuwe combinatie immuuntherapie. Een nieuwe generatie anti-CTLA-4, botensilimab. Ja. Combinatie met balstilimab, waarbij een deel van de mensen respons laat zien. Maar dat geldt alleen voor mensen zonder levermetastase.
Ja.
Dus dat is binnen het colorectaal carcinoom, waar de meeste patiënten op een gegeven moment of bij presentatie van gemetastaseerde ziekte al levermetastase hebben, is dat natuurlijk wel een groep die waar je wel iets voor zou willen doen. Dus, maar dat is nog steeds niet beschikbaar. Het is ook een fase 2-studie geweest met nog niet volledig overtuigende data dat het zo goedgekeurd kan worden. En studies met de andere soorten immuuntherapie die weliswaar waar anders zijn opgezet. Dus niet alleen maar bij mensen zonder levermetastase. Die zijn negatief. Wat wij hebben gedaan is mensen met niet gemetastaseerd MMR-proficiënt colorectaal carcinoom behandeld met niveau IPI. Binnen dat exploratieve van de studie, met het originele design van de studie. En wat we daarin zagen, is dat er is wel degelijk een groep patiënten die kan reageren op immuuntherapie. En dat was 26%.
Dat is aanzienlijk.
Dat is aanzienlijk. Ja. Als je bedenkt dat... En dit is natuurlijk een kleine studie, dus daar moeten we voorzichtig zijn met conclusies. Maar als je bedenkt dat als je chemotherapie geeft bij MMR-proficiënte tumoren, is de responskans tussen de 20% en 25%, pathologische respons. Ja. Dus als we dit zouden laten zien in een grote groep patiënten, en al helemaal als je dat een vergelijkende studie zou doen met chemotherapie, dan is dat fantastisch. Ook omdat die bijwerkingen van nivo-ipi zoals wij dat gegeven hebben, dat is, nou, vergeleken met chemotherapie wat wij standaard geven aan onze patiënten, is dat echt veel minder.
Acuut en op lange termijn.
Ja.
Ja, ja. Ja. En gaat er een studie, loopt er een studie om dit?
Nee, helaas niet. We hebben eind vorig jaar hebben we de klinische, maar ook hele uitgebreide translationele resultaten gepubliceerd van dat MMR-proficiënte cohort en de NIE-studie met nivo-ipi. Ja, voor degenen die geïnteresseerd zijn, is dat in Nature gepubliceerd. En dat was echt een deep dive om te begrijpen welke tumoren dan reageren. Ja. Hoe kunnen we ze in toekomstige studies mogelijk selecteren of daarvoor stratificeren. Maar het is helaas niet gelukt vooralsnog om zo'n studie op te zetten waarbij je vergelijkt met chemotherapie of überhaupt het valideren van de data die we hebben gezien. En dat heeft ook te maken met...
Is dat een wetenschappelijke afweging of is dat een funding?
Dat is een funding probleem.
Ja. Nou, misschien dat je prijs er dan bij gaat dragen dat die funding alsnog gaat komen.
Ja, dat zou heel mooi zijn, want ik denk nog steeds dat de meest veelbelovende combinatie is om te testen.
Preoperatief is er nog niet standaard beschikbaar.
Nee.
Als een stapje verder maken. Er zijn nog steeds patiënten met een mismatch repair deficiënte tumor die gemetastaseerde ziekte krijgen. Wat is daar de status van de immuuntherapie?
Ja, daar kunnen we al een paar jaar pembrolizumab geven in de eerste lijn. Als mensen in de eerste lijn geen immuuntherapie hebben gehad, om wat voor reden dan ook, kunnen we nivolumab geven later. En sinds dit jaar, april dit jaar, is nivolumab ipilimumab goedgekeurd op basis van de CheckMate 8HB-studie. Ja. In de eerste lijn. En wat mij betreft is dat de nieuwe standaardbehandeling voor deze patiënten.
En daar is ook een positief advies vanuit het Zorginstituut gekomen naar de minister. Maar er vinden prijsonderhandelingen plaats.
Klopt,
om te kijken.
En er zijn wel, het is wel beschikbaar, alleen niet in alle centra. Dus er is een bridging programma, soort compassionate use. Maar
als patiënten dat op dit moment hebben, dan is het de moeite waard om na te vragen of ze in eerste lijn IPI plus niveau kunnen
krijgen. Zeker, dat kan niet later. Dus er is alleen maar één kans om een IP-NIVO te krijgen. En we zien dat er echt een voordeel is van combinatietherapie ten opzichte van monotherapie. En wat betreft de bijwerkingen, want vaak wordt dat als reden aangehaald om dat niet te doen. Want je gaat ipilimumab geven, dat geeft veel meer bijwerkingen. Natuurlijk is de kans op bijwerkingen hoger dan met monotherapie. Maar wat je ziet aan aanvullend benefit van het geven van ipilimumab, dan staat dat wat ons betreft wel nog steeds bovenaan qua voorkeur voor behandeling. Dus bij de plaatsbepaling en duiding van die data hebben we ook aangegeven, want soms is het moeilijk, wanneer moet ik wel of niet combinatietherapie overwegen? Kan ik het bij een 70-jarige doen? En wat we daarin als handvat hebben meegegeven is, als je denkt dat een patiënt Capox had kunnen krijgen,
kan hij dit ook krijgen. Oké. Ik stap even af van alle therapieën en je onderzoekslijnen. Afgelopen jaar was je ook co-chair, dus medevoorzitter van de ESMO. Hoe was dat zo gekomen?
Ja, ik ben gevraagd, nu 3 jaar geleden, denk ik, of ik dat wilde doen. En dat was samen met Tony Schuary. Ja. Dat is een vooraanstaande oncoloog op gebied van GU cancers uit Dana-Farber. En dat was een super eervolle vraag om te krijgen. En daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. En ik vond het fantastisch om te doen.
Nou, persoonlijk vond ik dat je dat heel erg goed deed.
Dankjewel.
Maar hoe bereid je je daarop voor?
Ja, er gebeurt heel erg veel achter de schermen. En dat is zo'n congres, dat is dan een paar dagen. Maar de voorbereidingen daarvoor, dat begint al 1,5 tot 2 jaar daarvoor.
Ja.
Met het bedenken, wie komt er in de commissies? Welke mensen ga je chair van de subcommissies benoemen? Ja. Die mogen weer met hun eigen commissieleden komen. Dan ga je de education sessions ook bedenken, mensen daarvoor vragen. En vervolgens komen alle abstracts die beoordeeld worden. En hoe ga je die plaatsen? En in het congres, welke nieuwe dingen wil je implementeren? Ook in een congres. En dat was ook vooral heel leuk om te doen. Ja. Dat er ook visie was. En dat we ook dingen konden doen die anders waren dan de voorgaande ESMO-congressen. Ja.
Een daadkrachtige ESMO was het.
Ja, nou, dankjewel. Fijn dat dat ook zo overkwam en zo werd ervaren. Een van de dingen waar ik bijvoorbeeld trots op ben dat we dat hebben kunnen doen, is dat we bij veel sessies de co-chair van de sessie een jong iemand is, upcoming talent. En daar hebben we de commissieleden gevraagd om mensen te benoemen. Ja. En dat is bij heel veel sessies gelukt. En dat was heel mooi om te zien. En dan kon de andere chair een soort mentor zijn voor de jonge mensen.
Maar je bent dus eigenlijk al 2 jaar van tevoren begonnen. Ja. En het is een heel intensief traject. Het is
zeer
niet alleen de dagen die heel erg intensief zijn, maar ook de voorbereiding.
Ja.
Nou is er veel publiciteit op je prijs gekomen. En zo'n ESMO, dat kost je ook heel erg veel tijd. Ja. Hoe kan je dat blijven combineren met patiëntenzorg?
Ja, ik doe wat minder patiëntenzorg dan toen ik in 2016 begon. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik patiëntenzorg wel echt nog een heel belangrijk onderdeel van mijn werk vind.
Ja.
Ik doe al deze studies natuurlijk om patiënten te helpen. En dan is het heel mooi om zelf van patiënten te horen hoe het met ze gaat. Ja. Ook als het minder goed met ze gaat. Ook als ze bijwerkingen hebben. Maar vooral dus ook als het wel goed gaat. En om dat mensen te mogen vertellen. Ja. En ook te zien hoe werkt een bepaalde behandeling. Hoe is dat anders dan wat we eerder hebben gedaan. En dat geldt voor studies. Maar ik behandel ook patiënten die niet in studies worden behandeld. Ja. Dat vind ik
Dus je blijft erbij betrokken en je blijft binnen je agenda.
Ja, oncoloog zijn is waar ik begon. En het onderzoek kwam later. Dus patiënten komen toch eerst.
Wat zijn je plannen voor de komende 5 jaar?
Dat is meteen een hele grote vraag. Wat zijn mijn plannen? Ik heb een onderzoeksgroep. Ik heb fantastische mensen met wie ik werk. PhD-studenten, maar ook collega-oncologen die heel betrokken zijn bij mijn studies. En we doen veel translationeel onderzoek. Ja. Dat vind ik heel erg leuk aan de type studies die ik doe. Daarom is de NICHE-2-studie was de grootste studie die ik tot nu toe heb gedaan. Maar die kleine studies waar we echt iets leren en wat we kunnen gebruiken om vervolgens daar iets nieuws mee te doen, dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dus daar ga ik vooral nog mee door.
Ja.
Wat we nu... We hebben heel veel studies lopen. We hebben veel studies die binnenkort uitlezen. En waar we vervolgens ook dat translationele werk van gaan doen. Er komen ook wel wat interessante sidesteps, zou ik zeggen, waar ik nu nog niet zo heel veel over kwijt kan. Maar echt een ander type onderzoek dan wat ik tot nu toe misschien heb gedaan. En waar ik ook heel erg naar uitkijk. Omdat dat ook gaat over nog veel eerder onderzoeken wat je veel eerder zou kunnen doen. Niet pas als mensen kanker krijgen, maar voorstadia daarvan. Ja. Dat zal nog even duren voordat we daar iets van kunnen laten zien. Maar dat vind ik ook wel heel erg leuk om naar uit te kijken.
Nou, je hebt ons heel veel verteld.
Ja.
Je hebt een hele mooie prijs gekregen. En we kunnen ook afspreken dat als die plannen die je benoemd hebt bekend zijn, of als er meer resultaten bekend zijn, dat we het gesprek nog een keer opnieuw doen.
Nou, dat lijkt me vooral heel leuk om te doen. En het is altijd fijn om met jou een podcast op te nemen. En dat doe ik graag.
Okay.
En ik hoop vooral dat mensen wel op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt. Ja. En ook die studies lezen en ook patiënten wijzen en verwijzen voor eventuele behandelingen die voor hen belangrijk zijn.
Snelle inclusie is ook belangrijk om snel verder te komen.
Ja, en ook voor de individuele patiënten is dat belangrijk. Misschien toch iets wat ik nog niet heb genoemd. Wat we nu ook aan het doen zijn, is een andere studie waarbij we niet alleen patiënten met darmkanker of slokdarm-maagkanker behandelen met neoadjuvante immuuntherapie, maar een studie waarbij we patiënten met allerlei soorten kanker. Het is een pan-cancer-studie. En dat is voor zowel MMR-deficiënten als MMR-proficiënte tumoren.
En is het allemaal met een korte periode IP-niveau?
Nee, dat is dus met botensilimab-balstilimab. Dat is dus met die nieuwe generatie anti-CTLA-4. Ja. En dat is 2 kuren. En dan worden ze geopereerd.
Maar het is kortduren met CTLA-4-remmer.
En anti-PD-1.
En anti-PD-1.
Ja, en daar hebben we bijvoorbeeld voor MMR-deficiënte tumoren hebben verschillende cohorten. We hebben patiënten met endometriumcarcinomen. Ja. We hebben patiënten met niet-colorectale GE-tumoren. Dus denk aan duodenum, maag, slokdarm. We hebben ook een cohort voor alkammers. Dus stel je vindt een patiënt met mammacarcinoom die een MMR-deficiënte tumor blijkt te hebben.
Ja.
Dan kan die daar ook in. En we hebben sinds kort een MMR-deficiënte groep voor rectumcarcinoompatiënten. En dat is zonder operatie. Dat is orgaanpreservatie. En dat is ook met deze combinatie immuuntherapie.
Nou.
Dus dat is denk ik heel belangrijk om te weten dat die studie er is. Zeker voor patiënten met rectumcarcinoom en orgaanpreservatie, dat die optie er ook is. Maar al helemaal voor patiënten met andere MMR-deficiënte tumoren. En daarnaast hebben we ook een cohort voor MMR-proficiënte triple-negatieve borstkanker. Dat is in samenwerking met Marleen Kok dat we dat doen. En ook sinds kort een cohort voor patiënten met MMR-proficiënte maag-slokdarmtumoren. En daar combineren we immuuntherapie met chemotherapie.
Oké. Nou, hele interessante plannen.
Ja.
Daar gaan we verder nog een keer over praten.
Graag.
Maar voor dit moment heel erg dank.
Ja, jullie ook bedankt. Jij ook bedankt.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.